Hey Ben, jij hier?
Ja, Herbert, wat is er?
Maar wat doen we in een andere podcast, joh?
Ja, hoe bedoel je? We zitten toch gewoon in de technoloog?
Nee, we zitten verkeerd. Nu we hier toch zijn.
Ja, dat is een goed idee. Mensen, luister ook eens naar de technoloog. Een leuke podcast over technologie.
Met lange interviews, het naadje van de kous willen we weten op bnr.nl, in de BNR-app en in al die andere podcastplatforms.
Oké, wegwezen nu hier. En welke kant gaan we?
Dat is deze kant op, volgens mij.
Curatoren verwachten een golf van faillissementen door het coronavirus. En dus kijken ze naar de overheid om ook dit economische probleem op te vangen. En dat doen ook studenten. Die vrezen dat hun studieschuld nog verder zal oplopen door studievertraging. Bijvoorbeeld omdat stage lopen nu heel lastig is. En bovendien drogen veel inkomsten nu op omdat veel bijbanen zijn gestopt. En de Britse premier Boris Johnson ligt op de intensive care. Wat weten we van hoe het met hem gaat? Hoe het met zijn regering gaat? En misschien wel met zijn hele land? Ik vraag het zo aan correspondent Joost Dobber. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag dinsdag 7 april. Goedemorgen, Joost Dobber.
Goedemorgen.
In Londen, dus we gaan het hebben over de toestand in Groot-Brittannië. De toestand van de premier, de toestand van zijn regering, denk ik. En misschien ook wel de toestand van het land.
Ja.
Laten we beginnen met Boris Johnson zelf. Weten we inmiddels hoe het met hem is?
We weten dat het niet goed met hem gaat. Maar hoe het precies met hem gaat, dat weten we eigenlijk niet. Wat we weten is dat hij is zondag in het ziekenhuis opgenomen. Toen was het officiële verhaal nog dat het ter observatie was. Een soort voorzorgsmaatregel. Maar gisteravond, maandagavond, bleek dat zijn toestand echt wel achteruit was gegaan en dat hij op de intensive care is opgenomen. Dat betekent dat het niet goed met hem gaat. Maar hoe precies? Ja, dan moeten we het met kleine snippertjes nieuws doen, maar er zijn geen officiële mededelingen over gedaan.
Ik hoorde een cryptische formulering. Hij ligt niet aan de beademing, maar heeft wel zuurstof toegediend gekregen. Misschien kan het allebei waar zijn, maar ja. Het suggereert toch dat je beademing daarvoor gebruikt.
Ja, er zijn verschillende stadia van beademing. Je kan er gewoon een zuurstofmasker hebben. Dat had hij al direct toen hij in het ziekenhuis kwam zondag. Dan heb je het beademingsapparaat. Dat is een heel, heel heftige vorm waar je zwaar wordt verdoofd als patiënt. En dat is behoorlijk invasief. Maar je hebt ook nog een tussenvorm, die heet CPAP. Naar alle waarschijnlijkheid wat Boris Johnson nu heeft.
Dan is hij wel bij. Hij is ook nog de premier, hè? Hij is niet eventjes opzij gezet of opzij gestapt.
Ja, inderdaad. Maar hij heeft zijn minister van Buitenlandse Zaken, Dominic Raab, heeft hij gevraagd om voorlopig zoveel mogelijk zijn taken over te nemen.
Dat klinkt als een soort tussenvorm. Hij is niet echt de premier. Raab is nu niet echt de premier, maar hij is... Ja, hij doet het wel.
Zoals met eigenlijk alles hebben de Britten niet heel vaste regels voor hoe ze dit soort dingen oplossen. En verzinnen ze het terwijl het gebeurt. En dat werkt goed voor ze. Dus deze tussenvorm is nu wat we hebben.
Geen klachten daarover. Maar het land wordt wel gewoon geregeerd.
Het land wordt wel geregeerd, ja. Zeker.
Nou ja, ik hoorde vanmorgen heel eventjes een stukje van Radio 4. En daar hadden ze Michael Gove. Minister, hè? Mm-hmm. Die kreeg de vraag, stel nou dat iemand met kernwapens Groot-Brittannië zou aanvallen, wat wel een extreem scenario is, maar stel.
Can I ask you a practical question? One of the tasks that the Prime Minister have, if the country were to come under attack, and one thinks of a potential nuclear attack, that the Prime Minister has certain responsibilities, certain things yes. that he or she needs to do. Have those responsibilities been passed on to Dominic Raab?
I'm so sorry, I'm going to have to sound terribly officious, and I do apologise, but I simply can't talk about national security matters. There are well-developed protocols.
Het zal ongetwijfeld voor problemen kunnen zorgen. Als er nu kernoorlog uitbreekt, dan dat is wel een heel extreem scenario. Maar er zijn ook wat meer down-to-earth besluiten die genomen moeten worden de komende tijd. Eén daarvan is... het land is nu in lockdown, maar het is niet de meest strikte lockdown die je voor kunt stellen. We mogen allemaal nog één keer per dag naar buiten om te hardlopen of te fietsen of te wandelen. En die vrijheid is fijn, maar die wordt ook door sommige mensen misbruikt. Zeker nu het mooie lenteweer is en mensen gaan in het park liggen zonnebaden. En dat is niet de bedoeling.
Ze gaan één keer naar buiten, namelijk de hele dag.
Exact.
Ja, oké.
Okay. Maar goed, nu gaan er de stemmen op om die lockdown wat strenger te maken. En daarover moet wel, volgens mij loopt de officiële lockdown, werd afgekondigd voor een week of drie en loopt die volgende week af. Dus daar moet nu de regering wel een besluit over gaan nemen. En normaal zou dat Johnson zijn. Maar de vraag is in hoeverre die daar nu tot in staat is. Dus het zal zijn team onder leiding van Raab wel zijn die dit moeten gaan beslissen.
Verandert dit iets aan de situatie in het land? Ja, ik snap wel dat als je wel of geen premier hebt, dat dat niet meteen het hele land in chaos stort. Maar merk je nu al dat het land even geen premier heeft?
Dat merk je het nu al. Dat vind ik wel erg sterk om te zeggen. Maar nou ja, ik denk dat wat het vooral doet, is dat het bewijst dat dit coronavirus, dat het gewoon iedereen kan gebeuren. En je kan de premier zijn en toegang hebben tot de allerbeste medische zorg. Maar dan kan je ook nog gewoon op de IC belanden. Ik denk dat dat vooral een soort van reality check is voor mensen. Dat het dat het gewoon...
Niemand lacht het meer weg inmiddels. Want zelfs de premier met de beste bescherming...
Niet. Zeker niet. En wat het virus al heeft gedaan, is dat er een soort van... Het zorgstelsel NHS, wat natuurlijk voor de Engelsen echt best wel, of voor de Britten best wel belangrijk is, dat nu een soort religieuze status heeft gekregen. En je kan niet over straat lopen. Alle ramen hebben een regenboog achter de ramen om de NHS steun te betuigen. Op alle abris van die digitale reclameborden langs de weg staan allemaal bedankjes aan het zorgpersoneel. Dus dat is waar het land nu vooral mee bezig is.
Het lijkt een beetje op wat er hier gebeurt. Hier heeft iedereen witte t-shirts met rode hartjes voor het raam hangen.
Ja, nou, dat klinkt inderdaad als hetzelfde. Ja, klopt.
Ja, en volgens mij, ik zag bij jullie op de televisie ook mensen langs de weg staan klappen voor de NHS-medewerkers, de helden van deze tijd. Nou, dat hebben we hier in de afgelopen weken natuurlijk ook een paar keer meegemaakt.
Ja, nou, ik moet zeggen dat klappen, dat is hier geïnitieerd door een Nederlands meisje dat hier woont. Dus dat is klappen overkomen waaien.
Dat hebben wij dat toch maar mooi voor de Britten bedacht. Ja, gewoon claimen. Ja, nou, we begonnen met de situatie van Boris Johnson. En die is niet goed, maar ook niet helemaal duidelijk. Is daar inmiddels al kritiek op aan het ontstaan? Want je wilt toch weten hoe het met je premier, met de regering van je eigen land gaat? Of is dat iets wat gewoon geaccepteerd wordt, hoe het nu loopt?
Nee, daar is zeker wel kritiek op. Downing Street zelf vindt dat ze erg open zijn. Maar de rest van het land is het daar niet helemaal mee eens en wil graag meer openheid. Het is natuurlijk ook wel een beetje moeilijke materie, omdat het ook, uiteindelijk is Boris Johnson, en natuurlijk is hij een publiek figuur, maar hij heeft ook zeker enige recht op privacy over zijn precieze medische toestand. Dus dat is een lastig iets. En daar wordt zeker over geklaagd dat er te weinig informatie wordt gegeven. En je zag, gisteren was wat dat betreft al een goed voorbeeld, want het officiële verhaal vanuit het team van Johnson was, het gaat naar omstandigheden redelijk. Johnson zei zelf ook dat hij in good spirits was. Dus het werd wel voorgespiegeld alsof het allemaal niet zo ernstig was. Maar wie tussen de regels doorlas, kon wel aanwijzingen vinden dat het allemaal toch niet helemaal goed met hem ging. Het team van Johnson zei altijd, hij heeft milde symptomen. En dat werd dan gebruikt als een soort geruststellende formulering van, nou ja, het is mild, het is allemaal zo erg of niet. Maar die formulering was dus gisteren opeens verdwenen. En nou ja, dat was een van die snippertjes waaruit mensen zich toch wel zorgen begonnen te maken van, nou ja, misschien is het dan toch wel erger dan ons nu wordt voorgespiegeld. Nou, dat bleek gisteren dus ook wel toen hij aan het einde van de dag overgeplaatst werd naar de intensive care.
Daar kozen ze trouwens ook een hele mooie formulering voor. Toen was het op advies van zijn medisch team is hij overgeplaatst naar de intensive care. En denk je, dat is natuurlijk hoe het altijd loopt.
Dat is inderdaad hoe het altijd loopt, ja.
Maar dit klinkt niet als zakte die op de grond en toen moest het. Nee, dit was advies. Er is over nagedacht en met elkaar gesproken kennelijk. Dus zo klinkt het.
Ja.
Maar hij is natuurlijk ook een premier die goed is met PR en met communicatie. Of de mensen om hem heen zijn dat.
Ja. En nu zijn er dus weer andere snippertjes waar iedereen naar zit te kijken. Bijvoorbeeld De Times meldde vanuit een bron van het ziekenhuis, zei dat Johnson 4 liter zuurstof had gehad. En hier praat ik over dingen waar ik niet precies verstand van heb, maar naar verluid is het normaal 15 liter zuurstof, dan ga je als coronapatiënt richting de intensive care. Nou ja, daar zit hij dus nog flink onder. Kunnen we daaruit concluderen dat zijn toestand minder erg is dan een normale patiënt die naar de intensive care gaat? Nou ja, dat soort vragen worden nu gesteld, maar we hebben de antwoorden niet.
Ik las ergens nog een zinnetje. Hij ligt daar zodat hij in de buurt is van een beademingsapparaat.
Exact.
Wat ook een geweldige formulering is om mensen gerust te stellen.
Precies. Dat betekent, ja. De kans is groot dat hij de komende dagen aan zo'n apparaat wordt gehangen.
Ja, of het is helemaal veilig. We doen het als voorzorgsmaatregel. Je kan het twee kanten uit horen. Ja. We gaan meemaken hoe het zich ontwikkelt. Ik geef het dus de hoesten. of mijn keel schrapen.
De droge hoest, Mark. Dat is geen goed teken. Ja.
We gaan allemaal meemaken hoe het zich de komende dagen ontwikkelt. En als het slecht wordt, dan vrees ik dat we elkaar weer gaan spreken. Dus laten we hopen dat we elkaar niet te snel spreken, Joost.
Ja, inderdaad. Laten we dat hopen.
Dankjewel voor nu.
Graag gedaan.
Goedemorgen, Gijs den Brinker.
Goedemorgen.
Je hebt de voorpagina van het FD vandaag geschreven. Samen met Joris was, geloof ik, hè?
Ja, Joris Polman, ja.
Over curatoren die waarschuwen voor een golf aan faillissementen. Nou, als er iemand verstand heeft van faillissementen, of in elk geval de afhandeling daarvan, dan zijn het curatoren. Dus dat is iets wat we serieus moeten nemen, was meteen mijn gevoel. Hoeveel heb je er gesproken?
We hebben 3 curatoren gesproken, maar we hebben daarnaast ook nog 3 restructuring specialisten gesproken, of advocaten. Dat zijn mensen die eigenlijk de bedrijven eerst zien als ze in de problemen komen, als ze nog naar een oplossing zoeken. En de curatoren die, als ze bij de curatoren zijn, dan is het eigenlijk vaak al te laat.
Dit is de fase net voor het faillissement. Dus ja. Zij zien het misschien al drukker worden nu.
Ja, dat zeggen ze wel. De eerste faillissementen hebben zich naar verluidt al aangediend van bedrijven die die festivals organiseren of een restaurant. Maar ze voorzien inderdaad dat er veel meer bedrijven gaan omvallen, omdat veel ondernemers nu hun reserves aanspreken, maar dat op een gegeven moment gewoon niet meer kunnen volhouden als bijvoorbeeld de helft van je omzet is weggevallen.
En dat kan natuurlijk zomaar gebeuren als je in het, als je zegt festivals, ja, dat het festivalseizoen zou bezig moeten zijn nu, ja. Dan heb je helemaal geen inkomsten. Heb je wel misschien die kosten?
Is gewoon nul. Ja, in de reisbranche is het ook gewoon een drama. En je hebt de restaurants, de horeca wordt hard getroffen, hotels, restaurants, festivals.
Ja, de luchtvaart natuurlijk ook. We hebben KLM, hebben we de afgelopen dagen gehoord.
Ja, ja, nee, dus ongekend.
En hebben die de deskundigen die jij gesproken hebt, of die mensen uit het veld die jij gesproken hebt, hebben die eenzelfde soort analyse over wat er wat nou het probleem is, kortom hoe je het kan oplossen?
Ze zijn niet helemaal eensgezind in de oplossing, maar ze over het algemeen bijna allemaal vinden dat er veel meer nodig is om de probleem het hoofd te bieden. Het is gewoon, het is gewoon heel moeilijk voor een bedrijf, voor een ondernemer, als in één keer de helft van je omzet wegvalt en dat blijft maanden zo. Mm. We zijn nu een maand bezig, maar het lijkt erop, in ieder geval tot 28 april is alles dicht en misschien nog langer. Maar de vaste lasten die lopen gewoon wel door. Je moet je huur betalen, je gas en licht, personeel. Nou, voor personeel zijn dan maatregelen, daar kun je steun van de overheid voor krijgen voor de personeelskosten, maar dan moet je ook wel weer aan de voorwaarden voldoen. Dus het is gewoon heel erg lastig als je gewoon zo snel het geld uit je bedrijf ziet lopen.
Ja, en al die andere kosten, die lopen natuurlijk gewoon wel door, de huur inderdaad van je winkel. Nou, daar hebben we de afgelopen dagen natuurlijk wel verhalen van gehoord van winkelketens die zeiden, wij stoppen of wij halveren de huur gewoon, eenzijdig.
Ja.
Dat kan het niet helemaal zo, maar goed, ze deden het. En dan soms werkt het niet misschien.
Ja.
Is dat iets waar misschien kijken die curatoren en die herstructureerders, kijken die dan naar de overheid om daar misschien toch een soort noodwet voor te maken?
Nou ja, dat is er wel. Maar om even terug te komen op je eerdere opmerking, dat sommige bedrijven inderdaad hebben aangekondigd dat ze minder huur gaan betalen of zelfs eventjes helemaal geen huur. Dat doen sommige bedrijven, maar daar kom je ook niet helemaal. Maar niet iedereen kan dat doen. Niet iedereen is in de positie om dat te doen. Zeker als je een grote bedrijf bent, heb je misschien meer kansen daarop. Maar ook dan niet. Want bijvoorbeeld een vastgoedondernemer uit Dordrecht, Van Loon heet hij, Pieter Van Loon, die heeft het grote ICI Paris XL heeft hij gewoon voor de rechter gedaagd en een faillissement aangevraagd voor die het moederbedrijf achter de parfumerieketen, omdat die €9.000 huur niet wilde betalen. Dus het risico is dat er ontzettend een golf aan rechtszaken misschien komt, doordat partijen
het gewoon niet accepteren.
Ja, en niemand wil hem hebben. Dus niemand wil uiteindelijk gewoon de kosten dragen. Want uiteindelijk moet je deze periode denk ik wel zien als eentje van gewoon een verloren tijd, een verloren omzet. Het is niet zo dat we straks als de maatregelen worden opgeheven, dat we op een gegeven moment elke week naar de kapper gaan om dat in te halen. Of drie keer per week naar een restaurant. Nou, misschien doen sommige mensen dat wel, maar de meeste mensen niet. En,
maar dan deden ze dat toch wel waarschijnlijk.
Nee, daarom. En dus die omzet die er kwijt is, die is er gewoon niet meer. Die komt voor een groot deel ook niet meer terug. Nou, en wat sommigen dan, en dan kom ik terug op je vraag van die curatoren vinden, is dat de overheid dan via een moratorium op moet leggen dat voor bepaalde perioden geen kosten worden in rekening worden gebracht. En ze vinden ook dat de overheid daar misschien wel daarvoor op moet draaien.
Dus dat de kosten niet, of dat de huur wordt betaald door de overheid en niet door de winkel zelf, bijvoorbeeld.
Dat niet specifiek, maar bijvoorbeeld of dat de sterkste schouders de meeste lasten dragen. Bijvoorbeeld dat energiemaatschappijen eventjes die kosten niet in rekening brengen. Kunnen ze, als het goed is, kunnen ze dat misschien met overheidsgaranties, kunnen ze dat wel even volhouden. En dat die kosten bijvoorbeeld volgend jaar, als alles weer een beetje bij het oude is, worden verdeeld over alle energiegebruikers.
Dat we nu het gaan oplossen en dat we later de discussie over de verdeling van de kosten, dat komt wel een keer.
Bijvoorbeeld, ja.
Nou is het natuurlijk zo dat iedereen op het ogenblik geld wil.
Ja.
Gisteren hadden we het over ondernemers die een kredietverzekering nodig hebben. Dat blijkt vandaag voor een deel trouwens al opgelost te zijn. Of tenminste, dat besluit moet nog genomen worden. Maar het ziet er naar uit dat het nieuws van gisteren vandaag al opgelost wordt. Het is natuurlijk wel zo achteraan aansluiten, hè?
Nou ja, kijk, dat is... Ik bedoel, laat ik eerlijk zijn. Ik weet zelf ook niet wat er moet gebeuren of wat het beste is. Maar ik denk dat het wel iets voorvalt te zeggen dat er misschien wat meer regie van de overheid nodig is. Want het raakt ook waarschijnlijk wel meer bedrijven dan we misschien in eerste instantie denken. Want tuurlijk zit je in de horeca, dan weet iedereen van dan heb je het nu ongekend zwaar. En stel je zit heb je een softwarebedrijf, dan kun je daar redelijk goed met de huidige omstandigheden omgaan. Je kunt vanuit je personeel vanuit huis laten werken. Maar stel je voor dat je een grote klant van jou omvalt, dan heb je ook een probleem. En dat is denk ik ook waar de curatoren en herstructureringsspecialisten voor waarschuwen, is dat als je niet snel genoeg ingrijpt, kun je onbedoeld een kettingreactie veroorzaken van faillissementen of van grote problemen bij bedrijven.
Gijs, dankjewel. Victor de Kok, goedemorgen.
Goedemorgen.
We gaan het hebben over de problemen die studenten hebben door het coronavirus. Het onderwijs gaat zo goed als kwaad als dat gaat wel door, voor zover ik weet. Op afstand natuurlijk. Maar dat betekent nog niet dat de studenten geen problemen hebben met geld allicht. Want daar heeft op het ogenblik iedereen last van. Wat kan jij beschrijven waar zij tegenaan lopen?
Ja, je zou kunnen zeggen de studenten voegen zich ook bij de clubs die geld hebben gezien van de overheid.
Iedereen,
ja, alles ligt op zijn gat. Ja, de studenten hebben eigenlijk twee problemen. Eén acuut probleem, dat is dat veel van hen bijbaantjes hebben. Dus die verkeren in de flexibele schil van veel bedrijven. En ja, daar wordt natuurlijk momenteel flink in gehakt om, nou ja, om kosten kwijt te raken. En de studenten krijgen veel meldingen binnen, of de studentenorganisaties, dus van bijvoorbeeld de Landelijke Studentenvakbond, Interstedelijk Studentenoverleg, van studenten die aan de kant worden gezet zonder dat een bedrijf daar gelijk een compensatie voor probeert aan te vragen bij de overheid.
Ah, ja, ja. Maar studenten die krijgen toch gewoon een studiebeurs? Nee, zoals het vroeger, hè? Dat is al lang niet meer zo.
Nee, veel studenten moeten nu lenen. Dus daardoor zijn er ook meer studenten die bijbaantjes hebben om die touwtjes aan elkaar te knopen. Dus als je bijbaantje wegvalt, dan kom je sneller in de problemen dan vroeger. Tenminste dan een paar jaar geleden. Dat is in ieder geval wat die studentenorganisaties zeggen. Dus het acute probleem is dat er veel inkomsten wegvallen en dat er niet altijd goed op wordt gereageerd door de werkgevers. Daar proberen die studentenorganisaties dan nu mee te helpen om hen op de rechten te wijzen. Ervoor te zorgen dat bedrijven alsnog bepaalde compensatie proberen aan te dragen. Een ander probleem is dat veel opleidingen inderdaad onderwijs van afstand aanbieden. Maar je kan je voorstellen dat dat nog niet altijd even soepel loopt. En dat er ook studenten zijn die stages lopen, medicijnstudenten die co-schappen lopen.
En dus dreigt er studievertraging natuurlijk dan?
Precies, dus in veel gevallen dreigt er studievertraging. Ja, en dan vragen de studenten zich af, ik betaal netjes mijn collegegeld elke maand, ik betaal mijn OV-jaarkaart elke maand. Wat als ik studievertraging oploop? Want dat betekent dat ik langer door moet, krijg ik dan iets gecompenseerd.
En natuurlijk, we hebben in de afgelopen jaren al vaker gehoord dat die studieleningen tegenwoordig heel hoog zijn. Studievertraging is daardoor heel duur ineens. Dus dat is ook echt een reëel probleem.
Het is een heel reëel probleem. En ja, het is ook logisch dat studenten dan gelijk kijken naar de overheid. Van hey, wat krijg ik hiervoor terug? Ik bedoel, als de eisen zo streng zijn dat je inderdaad snel je opleiding moet afmaken en dat je er veel kosten voor moet maken, dat je er geld voor moet lenen. Veel studenten die studeren af met toch een fikse schuld. Ja, als er dan een situatie ontstaat waarin je nog meer kosten moet maken buiten jouw schuld om, ja, dan wil je daar compensatie voor zien.
Kunnen we in kaart brengen hoe groot het probleem is? Bijvoorbeeld hoeveel mensen er nu tegenaan lopen. Niet iedereen zal meteen geen geld meer op de bankrekening hebben staan. Sommigen hebben wel rijke ouders uiteindelijk. Of hoe hoog de studieschuld extra oploopt. Kunnen we dat soort cijfers
noemen? Ja, dat is nog wel best lastig. Dus laten we zeggen, voor het acute probleem, dus de het inkomensverlies, daarvoor heeft de Landelijke Studentenvakbond een meldpunt opgericht. En er waren in 2 weken ongeveer 1300 vragen binnengekomen. En Alex Tess Rutte, de voorzitter van die studentenvakbond, die zei, ja, er liggen best wel wat voorwaarden voordat je die melding kan maken. Je moet van alles nog wat invullen, dus de drempel is nog best hoog. Dus dat geeft wel inzicht in dat er best wel wat studenten zijn die daarmee te maken hebben. Als het gaat om het probleem op de langere termijn, dat is nog wat lastiger. Omdat we, ja, uiteindelijk zijn we nu denk ik 3 weken met deze lockdown bezig. Dus dat studenten op afstand onderwijs moeten volgen, de stages zijn stilgezet. Dan ligt het dus echt maar net aan hoe lang dat gaat duren en hoeveel er nog ingehaald kan worden. Maar je kan je voorstellen dat, ja, als er enkele studenten, of enkele honderden zijn die studievertraging oplopen en die gaan daar compensatie voor aanvragen, ja, dat gaat in de duizenden euro's lopen. En het interessante is, normaal gezien hebben scholen daar een potje voor overmachtssituaties. Dus ja, als je bijvoorbeeld opeens mantelzorger moet worden of als je zwanger wordt, dan kun je een beroep doen op een fonds. En dat daar zit, denk ik, voor heel Nederland, voor alle scholen bij elkaar, zit daar een paar miljoen in of zo. Maar ja, als deze situatie zich heel lang voordoet en er zijn steeds meer studenten,
gaat het heel hard.
Dan gaat het heel hard. Dan zou je straks een gigantische claim kunnen krijgen. En dan er zijn die potjes, die zijn er helemaal niet voor bedoeld. En die zijn dan niet, die zijn dan verder, dat is gewoon niet genoeg.
Dus als je nu naar een hogescholen of de universiteiten gaat en zegt, ik kom in de problemen, dan zijn ze misschien nog niet eens zo bereidwillig. Of ze zijn misschien wel bereidwillig, maar ze kunnen je niet meteen helpen?
Niet als je inderdaad op een beroep doet op dat overmachtspotje. Hoewel je ook wel weer voor kan stellen dat er misschien nu situaties ontstaan waarin je weer wel voor de voorwaarden voldoet. Misschien dat de coronacrisis jou tot mantelzorg heeft gedwongen. Maar als het echt gaat om, ik heb studievertraging opgelopen omdat mijn stage niet doorging. Ja, dan zal er nu denk ik niet zo snel worden uitgekeerd uit dat potje. Maar, want iedereen ziet dit probleem ook wel. Daar wordt nu wel over gesproken van wat gaan we straks met een eventuele groep doen die studievertraging oploopt en daardoor kosten wordt gejaagd.
En dat weet natuurlijk nog niemand, maar daar wordt over gedacht in de vergaderkamers van de universiteiten, van de hogescholen.
En
misschien ook wel de mbo's.
Ja, en van de ministeries. Ze zijn,
en de ministeries, oh ja, precies. Die kunnen dat ook nog oplossen.
Ja, het is volgens mij ook aangekaart in de Kamer dat die fondsen niet gaan voldoen. En wat voor een oplossing daar dan voor moet komen.
Victor de Kok, dankjewel.
Jij ook.
We komen aan het einde. Kijk misschien nog even bij de show notes als je meer wil weten over de onderwerpen waar we het vandaag over gehad hebben. En die vind je op bnr.nl/newsroom. Wil je reageren? Mail dan naar newsroom@bnr.nl of newsroom@fd.nl. Heel graag tot morgen.